We delen namens de kerkraad mee, gemeente, dat voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd Mario Thale en Rinus Vroeg in de Wei. De openbare belijdenis zal deovolente plaatsvinden aanstaande zondagavond. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En het vierde vers hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. En wat er verder volgt, 130, vers 2 en vers 4. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna willen we zingen uit Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1, na de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing uit het Oude Testament, het tweede boek Samuel, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met vers 23. 2 Samuel 12, vanaf vers 1. En de Heere zond Nathan tot David. Als hij tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam dat hij gekocht had en had het gevoed, dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des arme mans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered, en ik heb u uw heren huis gegeven, daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven, en indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende dat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u ter huisvrouw genomen, en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt, dat zij u ter vrouwe zij. Zo zegt de Heere: zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des Heere grootelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongske. En David vastte een vaste en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet en at geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden: ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen: het kind is dood, want het mocht kwaad doen? Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Dies zeide David tot zijn knechten: is het kind dood? En zij zeiden: het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heren en bad aan.
Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En ze zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Tot zover. Wanneer we met het aangezicht des Heren gaan zoeken in gebed, willen we gedenken aan broeder Viskil en Jacob Driessen, die beide in het Bergweg ziekenhuis in Rotterdam zijn opgenomen. Heren, gij God des hemels en der aarde, gij zegt, zoek mijn aangezicht. David heeft u gezocht, Heren, nadat u tot hem bent gekomen en tot hem hebt gesproken. Hij was u kwijt, Heren. En daarom heeft hij niet de rust van de slaap kunnen vinden, voordat hij dat mocht weten, dat hij en zijn kind in u de Heere geborgen zou zijn. En nu smeken we u, Heere, nu u ons op deze heerlijke zondag samenbrengt in uw huis, dat de glans van het rijk der natuur vanmorgen overtroffen zou mogen worden door uw woord en wet, die immers een veel volmaaktere glans wil verspreiden, omdat ze het hart wil bekeren. Het hart, Heere, wat vanmorgen met ons is meegekomen, waar immers wij uit leven. Het hart wat vol geweest is in de week die is voorbij gegaan, met al onze werkzaamheden, misschien wel de allerheiligste werkzaamheden die wij op deze aarde hebben, en dat we meen op grond daarvan vanmorgen u te moeten vinden, omdat wij u zo naarstig gezocht hebben in het gebed, in uw woord. Wilt u het vanmorgen laten zien dat het genade is, dat gij het niet doet om iets in ons, ook niet in het leven van uw volk en kinderen, maar dat het vanmorgen het wonder zou mogen zijn dat gij het doet opdat uw grote naam, die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, dat die naam verheerlijkt zou mogen worden. En daarom is er ook verwachting, Heren, niet op grond van ons, maar op grond van het werk van het welbehagen van u, wat door uw Zoon gelukkiglijk voortgang zal hebben. En daarom smeken we, Heren, voor een ieder die vanmorgen met ons is samengekomen omdat het zondag is, die deze week druk is geweest met de dingen van dit leven. Gij hebt maar te spreken, Heer, en het is er. Te gebieden, het staat er. Je kunt het zo maken dat we de heerlijkheid gaan zien. Onze ogen die er nu nog voor gesloten zijn. Misschien wel vol van verdriet met tranen die het uitzicht ontnemen op u. Maar heb het beloofd dat u de tranen uit de ogen wilt wegwissen. Gij wilt de oorzaak van alle moeite en verdriet wegnemen. Gij wilt het gewaad des lofs geven aan een benauwde geest. O Heere, wilt u dat dan vanmorgen schenken? Dat het sieraad van het werk van de Heer Jezus Christus zo zou mogen blinken, zo'n schoonheid zou mogen hebben voor in ieder van ons, dat dat ons rouwkleed zou mogen wegnemen, en dat we het mogen zeggen aan het einde van deze dienst, gij, Heere, gij hebt mijn weeklacht en geschrijf veranderd in een blijderij. Schenk ons, Heere, die vreugde uws heils, waarvan David in de grootste smarten mocht opstaan, omdat hij toen had geleerd, niet als een rijke man, maar als een arme bedelaar, aan uw genade troon te komen, alles hem te ontvangen, maar op de zevende dag, de roem der dagen, die gij geheiligd had, de dag van uw welbehagen, dat ogenblikje in het leven waar ge uzelf gaat verheerlijken, dat het mocht aanbreken, ondanks het verdriet wat er was, omdat zijn oog geslagen was op u de Heere. Zou u dat vanmorgen willen geven, Heer? Mond om daarvan te spreken, om de uitnemendheid van hem, die is en die was en die komen zal, die aan uw rechterhand is gezeten. De zonen Davids, de koning der koningen, hij die de wortel Davids is, hij die zijn volk en zijn kinderen draagt, maar die ze ook het leven geeft. Dat we vanmorgen mogen zien, dat de wortel van het geloof, het beginsel der zaak, slechts daar is te vinden. In u, uit u, maar ook door u, waardoor alle dingen zijn. Geef dan, Heere, dat dat vanmorgen de vrede en de troost mag worden, de rust voor hen die zo bewogen zijn, die door allerlei wind van leer soms heen en weer worden geslingerd, maar ook in de stormen van de beproeving kunnen zijn, waar ze zien dat ze alles gaan verliezen, het leven hoe langer hoe meer alles kwijt te raken, opdat ze het net aan de andere zijde zouden mogen uitwerpen, Heren, dat dat vanmorgen zou mogen gebeuren, niet uit ons, maar al uit u. En wilt u dan met uw Heilige Geest daar plaats voor gaan maken, opdat we ons niet zouden bedriegen, Heren, en dat we het op die goede grond zouden mogen weten, ja, die enige grond die gij zelf hebt geopenbaard, en dat we ons in die kloven der steenrot zouden mogen stellen. En wilt u ons dan maar, Heren, als er zijn die nog als een duif neerliggen, als tussen twee rijen van stenen, dat we zouden mogen opvliegen door de vleugelen van het geloof, de vleugels van het gebed, en dat u dan het goud van de genade, het bloed van uw Zoon, zou willen sprenkelen in de prediking op vermoeide zondaarsharten. En dat het de vrucht zal mogen zijn, dat uw aanwezigheid zal mogen blijven, ook al is straks deze dienst voorbij, maar dat u met uw zoete werkingen van de Heilige Geest harten wilt openen die gesloten zijn, maar ook wilt vertroosten die ziel die schreiend tot u vlucht. Bekent u ze, Heren, die we mochten noemen. Uit het ziekenhuis in Rotterdam, broeder Viskil en broeder Driessen. U weet hoe de omstandigheden voor hen zelf zijn, maar ook de familieomstandigheden. Wilt u het wel maken, Heren, dat ze als arme bedelaars, als een Lazarus, mogen liggen voor uw poort. O Heren, eens zal de poort der eeuwigheid voor een ieder van ons opengaan. Maar dat het dan zal mogen zijn, komt in gij gezegende. Gij die geen onbekende zijt, die gebedeld hebt aan de troon der genade. Want als we dan als een bedelaar mogen sterven, Heren, arm in onszelf, arm aan alles. Maar de gerechtigheid te mogen zien in u, o grote koning, dan zult u ze thuis halen. En in de schoot van Abraham, de vader der gelovigen, neerleggen. Wil daartoe alle ziekbedden zegenen, dat het een preekstoel zou mogen worden. Dat het zou mogen zijn, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Gedenk aan ieder heren die op uw zegen wacht en hoopt thuis, die meeluisteren met de kerktelefoon, die niet met ons kunnen komen naar de kerk, de eenzame, zij die verpleegd en verzorgd mogen worden, en hen die dat mogen doen. Wilt u uw koninkrijk heerlijk uitbreiden, ter herder en leraar van deze uw gemeente gedenken als u elders mag voorgaan, maar ook hem die de mond van de gemeente tot u mag zijn, open ook onze lippen door uw kracht, opdat we uw lof zouden mogen verkondigen en dat het waar mag zijn deze ellendige riep en de Heere hoorde. Schenk het, Heere, tot eer van uw heilige naam vanmorgen, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot troost van al onze zielen. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. De tekst voor de prediking gemeente zijn genomen uit het voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 12, daarvan het 13e vers, waar we Gods woord in de tekst al dus lezen. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Zingen we nog eerst uit Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is. 51, 1 en 7. En u krijgt gelegenheid om uw gave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Derde vers van Psalm 86 willen we straks zingen na de prediking. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven wie u aanroept in de nood. 86 vers 3 na de prediking. Gemeente waar in het leven de schuld zwijgt, daar zwijgt ook de vergeving. We horen het soms in eigen gemeente wel, dat mensen met die grote vraag zitten: maar zijn mijn zonden me nu vergeven? Want als ik kom te sterven, en ik sterf zoals ik geboren ben en zoals ik geleefd heb, dan zal het voor eeuwig kwijt zijn. En als dat een vraag gaat worden in het leven, gemeente, dan is er vanmorgen niemand in de kerk die zal ontkennen dat er vergeving der zonde is. Want dan kunnen we met de catechismus in zondag 21 instemmen dat we geloven in de vergeving der zonde. En ondanks dat, gemeente, dan zegt toch diezelfde christen van zondag 21, helemaal aan het eind van de catechismus in zondag 51, dat hij toch nog een arme zondaar is en blijft, met misdaden, boosheid, die hem elke dag aankleeft, en dat het slechts kan om het bloed en de gerechtigheid van Christus, als hij daarop mag zien, dat hij dan mag weten dat hij de vergeving der zonden deelachtig is, en dat hij dat getuigenis van Gods genade in zich mag bevinden. Nu, daar willen we vanmorgen over gaan nadenken, gemeente, hoe de Heere nu die zonde vergeving in het leven wil leren. En daarom schrijven erboven de bede om vergeving. We horen in de eerste plaats sprekende schuld. In de tweede plaats een getuigende Christus. En ten derde ook getuigende genade. We denken vanmorgen na over de bede om vergeving. Sprekende schuld. Een getuigende Christus. En getuigende genade. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd. Zo begint de tekst van morgen, gemeente, om ons te laten horen dat in het leven van David hij tot de belijdenis van de zonde komt. En u moet u niet zeggen, ja, maar David was een kind des Heren. Die was een gelovige. Die was tot bekering gekomen. En die mocht weten dat de Heer hem geroepen had. Gemeente, laatste vers van het vorige hoofdstuk. Daar kunt u lezen dat nadat hij de vrouw van Uria tot zich had genomen in zijn huis. En dat daar een kind geboren was. Dat de zaak die David gedaan had, kwaad was in de ogen des Heren. En als dan de toren des Heren op u rust. Wat kun je dan nog met hetgeen je in het verleden hebt mogen genieten? Als God zijn aangezicht verbergt, is dat bitterder dan de dood, zegt de belijdenis ons. En dan kun je het ook niet doen met ontvangen genade, dan is dat ook geen grond. En daarom begint de tekst ons, dat de toren van God op David rust en dat God daarom toen zijn knecht tot David zond om hem te gaan spreken. En dan zouden we vanmorgen verwachten over het oordeel van God wat op hem rust, om hem te gaan aanwijzen dat hij een kind des doods is. En dan blijkt, gemeente, dat wil David tot die oprechte schuldbelijdenis komen. Het niet is nadat hij de toorn des Heren gevoeld en doorleefd heeft. Zeker, dat gaat vooraf. Maar dat is niet het enige, zegt de tekst ons. Want al die dagen zijn Gods barmhartigheden over David nieuw geweest. En hebben ze David tot bekering geleid? Weet het uit de psalmen beter, gemeente. Dat hij rustig elke dag naar het huis des Heren is gegaan en daar aangebeden heeft. Hoewel hij het met zijn mond beleed, zijn hart hield hij ver daarvan. En zijn hart werd in zijn binnenste als een land wat door en mat van droogte brandt. Zitten er vanmorgen zulke mensen in de kerk die dat moeten zeggen? Ach, zou ik de Heere maar zien. Ik kan niet ontkennen dat de Heere in het verleden heeft gesproken. Maar daar kan ik niet mee verder. En als er zijn die zeggen, ik durf dat niet te zeggen, dat de Heere ooit in mijn leven is gekomen, maar de toren Gods rust nog op mij, omdat ik niet met het ware geloof in Christus Jezus ben. Hoort u eens, gemeente, als dan de toren van God op David rust en de Heere zendt zijn knecht, dan is dat vanmorgen nog zo. Want de Heere zendt Nathan, die tot David gaat spreken. En dan moet u weten dat Nathan, zijn naam betekent letterlijk een gave van God, een geschenk. Nu, als de genade genade wordt in het leven, dat God geschenkt wat hij geeft, zijn lieve zoon Jezus Christus, gemeente, dan is dat een geschenk. Vandaag aan de dag weten we niet meer wat een geschenk is. We zien het in de wereld. Dan neemt men dingen en men meent overal recht op te hebben. Maar een geschenk is iets wat verborgen zit. Een geschenk op de aarde, jongens en meisjes, dat is ingepakt. En dat mag je niet eerder openmaken dan dat je het krijgt. Nu zo wil de Heer dat geloof en die vergeving der zonde als een geschenk doen beleven. En daarom komt Nathan, die komt om dat geschenk in de naam des Heeren aan David te gaan schenken. En een geschenk, gemeente, dat heb je niet verdiend. Heb je geen recht of geen aanspraak op. Een geschenk is omdat er iemand bewogen is om het te geven. Waarom? Opdat die ander verblijd zou worden. Opdat het hart van die ander geraakt wordt. En nu wordt de Heer van het geven van de vergeving der zonde niet minder, integendeel. Hij wordt daardoor verheerlijkt als dat beleefd mag worden. Wanneer is dat dan, gemeente? Wel, de tekst zegt, toen zeide David tot Nathan. Toen, op dat ogenblik, toen hij dus was voortgeleefd, misschien al meer dan een jaar lang na zijn zonde, en de ene zonde op de andere zonde gestapeld had, toen hij daar, hoewel hij in zijn geweten overtuigd was en zijn geweten hem aanklaagde, toen hij naar die stem van zijn hart niet meer luisterde en die hoe langer hoe meer ging zwijgen, toen heeft God het middel gebruikt wat hij vandaag aan de dag nog wil gebruiken. U moet goed nagaan, gemeente catechismus zondag 21, de vergeving der zonde staat in het verband, namelijk, wat gelooft ge van de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonde. Dat staat in dat verband. Het is dat de Heer daar een kerk heeft van hen die hij alreede wederom geboren heeft, dat hij daar zijn kinderen wil voeden. En als nu David hier die knecht van God mag ontvangen, dan komt hij daar in de naam des Heeren en hij gaat met David spreken. Toen, gemeente, toen zei David, ik heb gezondigd. Hoort u nu wat er in het leven van David daar buiten komt? En dat heeft nu het woord des Heeren gedaan. Dat woord is altijd als een ploegschaar. We zullen het straks op het land weer zien. Als het wintertarwe gezaaid wordt, dan wordt er geploegd. Dan komt dat onderste wat verborgen zit, komt bovenop te liggen, komt naar buiten. Nu hier in het leven van David, wat hij al die tijd verborgen heeft, dat komt naar boven. Ik heb gezondigd, Heer. Hoort u dat dat heel anders is als in het paradijs, waar de vrouw de schuld gaf aan de man en waar de man de schuld gaf aan de vrouw. En dan kun je misschien het wel zeggen, jongelaar, van ja, de omstandigheden hebben me daartoe gebracht. Of die ander heeft me meegenomen, of ik ben toch eenmaal zo. Nee, gemeente, we doen niet alleen maar zonde, maar de schrift zegt ons ook, nadat de Heer met zijn genade ons is voorgekomen, we zijn ook een en al zonde. En nu is dat het kenmerk van de schuldbelijdenis,
Dan wordt de zonde niet meer verzwegen, maar dan gaat de zonde spreken. Daar wordt de zonde niet verkleind, ach. Een ander doet het ook. Ik heb het verkeerde voorbeeld gehad. Nee, ik heb gezondigd. En daarom ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En ik ben er de oorzaak van geweest dat uw naam om mijnentwil gelasterd werd. Dat de volkeren rondom het land Israël gezegd hebben, is dat nou een kind des Heren? Dat behovelingen het hebben geweten wat toegedekt moest worden onder een dekmantel. Ik heb uw naam gelasterd. En wat zullen ze zeggen, Heren? Als nou Saul verworpen is om een kleine zonde, dat hij het offer heeft gebracht, niet heeft kunnen wachten op u. Maar nu, deze David, die zo grotelijks heeft gezondigd. Och Heer, dat heb ik gedaan. Dat men zou denken dat u onderscheid maakt, Heren. Maar u maakt toch geen onderscheid. Ik ben toch niet beter dan een ander. Hoewel u mij dikwijls hebt uitgered. En hoewel u mij de belofte hebt gegeven. Maar ik heb gezondigd. Zondige jongelui, wat is dat? Zondige, dat is maar niet dat je tegen je vader of moeder ongehoorzaam bent. Zonde, dat wil zeggen dat er scheiding komt tussen de Heer en je ziel. Zonde, dat is dat je doet wat God heeft verboden. En dat je nalaat wat God heeft geboden. Dat is zonde, zonde van bedrijven nalatigheid. En dan is er maar niet één zonde. Maar er zijn zonden met gedachten, woorden en werken. Zonde, gemeente, waarvan je kunt zeggen, ja, dat hebben we allemaal gedaan. En we zijn allemaal zondaren. Maar dan zegt de catechismus niet, gemeente, dat dan de vergeving der zonde voor alle zonde en voor zondaren zonder meer is. Nee, de vergeving der zonde is voor hen waar de zonde gaat spreken. Zodat het schreeuwende, zodat roepende zonde zijn zonde, die namelijk roepen tot de hemel om het oordeel zoals het was in Sodom en Gomorra. Zonde die opklimmen tot de Heer, de God in de hemel. Ja, maar dan zegt u misschien vanmorgen, hoewel ik dan een zondaar ben en hoewel mijn zonde ook wel eens tegen mij getuigen, waarom laat God dan dat toe? Waarom wordt zijn naam dan op mijnentwil gelasterd? De Heer is toch zo machtig dat hij mij voor de zonde kan bewaren? Waarom, ook in het leven des geloofs, waarom zijn er die ogenblikken dat aan die zonde wordt toegegeven en dat ze gaan spreken? Waarom, gemeente? Wel, we zouden daar heel wat over kunnen zeggen vanmorgen, maar allereerst wel dit, dat we zien dat we in zorgeloosheid hebben geleefd. En dat we na een ontvangen genade, zoals bij de val van de muren van Jericho, als we dat mogen beleven en daar aan de voeten van die muren Christus mochten ontmoeten, die ons heeft bemoedigd, hebt goede moed. Ik ben nu gekomen. En als je aan die Christus mag zien in zijn heerlijkheid en in zijn kracht, tegen de zonde mag gaan strijden. En dat je dan denkt bij Ai, ach, nu zal het wel gaan. De Heer heeft me toen geholpen. Hij zal me ook nu wel helpen. En dat je eigenlijk zonder dat afhankelijke leven, zonder het roepen in het gebed tot God, zonder dat beleid, ik ben elke keer een zondaar, dat je dan de strijd aangaat en dat je dan door je zorgeloosheid nederlaag leidt, omdat je dacht dat je het in eigen kracht wel wilde en kon gaan. Zorgeloosheid, gemeente, is een grote oorzaak dat we vallen in zonde. Het is ook, gemeente, dat je in het leven des geloofs leert zien dat de eerste liefde zo spoedig voorbij kan gaan. En dat je toch weer de wereld en haar begeerlijkheid lief gaat krijgen. Die wereld die onder de zonde ligt. En als dan die liefde Gods gaat wijken, dat je het dan niet nauw neemt met het leven. Niet meer dat beschroomde, dat aanhankelijke leven des Heren. En als je dan kleine gedachten gaat krijgen van de Heer en groot gaat denken van jezelf, dat je als een David dak voor je huis mag wandelen en mag zien, is dit niet het grote Jeruzalem wat ik gebouwd heb? Kijk eens, het huis des Heren wat ik wil gaan bouwen, mijn plannen maak, mijn eigen paleis en daaromheen mijn officieren, mijn hoge officieren die bij me mogen wonen. Dat is mijn macht. Of wat kan een mens in het leven des geloofs ook zich verheffen op alles wat God heeft geschonken. Maar genade, gemeente, kan alleen als genade beleefd worden als er weer schuldbelijdenis komt. En dat is het onderscheid van David bijvoorbeeld met een Judas. David gaat hier belijden. Ik heb gezondigd tegen de Heere. En dan is dat de Heere met die hoofdletters geschreven in de schrift. Het is de Heere die trouw blijft. En ondanks onze ontrouwen, dat beleeft de Heer, dat Gods trouw niet teniet is gaan. Hoewel God op hem toorne, dat hij daarom Nathan nog heeft gezonden. Deze God, drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan heeft hij niet slechts tegen de Zoon gezondigd, maar ook tegen de Vader en de Geest. Hij heeft de Heilige Geest smarten aangedaan. Hij heeft de Heilige Geest bedroefd. En dat kennen alleen Gods kinderen. De Heilige Geest bedroeven, dat ze dat weten wat het is. Dat er de droefheid over de zon gaat komen. En dat beleidt David hier. Tegen die drie enige God gezondigd. Dus niet, gemeente, tegen Bathseba en Uria. Niet slechts tegen de vijanden van het volk van God. Tegen zijn eigen huisgezin. Nee, hij heeft gezondigd tegen de Heere. Tegen u alleen gezondigd. En als hij dat beleidt, gemeente, dan beleidt hij daarmee. Dan heb ik mijn plaats verspeeld. Ik ben, hoewel ik geroepen was door de Heer, nu een onwettige koning. Ik ben het niet meer waard om in die dienst van de Heer te staan. Om zijn volk en zijn kinderen te beleiden. Wat is dat dan voor verschil met de belijdenis van Judas? Die heeft toch ook gezegd, ik heb gezondigd. Die zei er nog zelfs bij, en verraden onschuldig bloed. Gaat Judas juist niet een stapje verder? Want wij belijden allemaal dat we zondaren zijn. Gemeente, Judas is zeker daarin misschien u wel een stap verder, dat hij zegt, mijn zonde is me tot schuld geworden. En ik heb onschuldig bloed verraden. Maar Judas zegt dat, gemeente, omdat hij bang is voor de straf. Hij zegt dat met een angstig hart. Maar David zegt het hier met een berouwvol hart. En wat maakt het dan uit voor het leven des geloofs om zo je schuld te belijden? Wel, gemeente, dan is het maar niet dat je de wet van God hebt overtreden, tegen wetregels gezondigd, maar nu dat je gaat zien, ik heb tegen de wetgever gezondigd, tegen die Heer die niet anders heeft gedaan dan zich neergebogen in zijn goedheid, die me nagewandeld heeft, die zijn knechten me gezondigd heeft. En dat is het verschil, gemeente, waar u ook vanmorgen uzelf eens op moet nagaan. Gezondigd tegen dat verzoenende bloed van Christus wat gestort is. Maar wat vreest u nu meer? De straf of de Heere? Vreest u het nu, gemeente, dat de Heere nu met zijn goddelijke goedkeuring en zijn vergeving voor eeuwig van u voorbij zou moeten gaan? Vreest u dat nu? Want
ik heb het uit verschillende monden mogen horen, gemeente. Dat men dan zegt, en al zou de Heer me nu naar de hel sturen, dan zou ik nog omzien. Dan vraagt men niet, Heer, nou moet u de zonde maar niet meer straffen. Nee, dat vraagt men niet. Maar men gaat wel smeken om de vergeving van de schuld. En straft die dan, Heer, maar niet in mij. En die schuldbelijdenis, gemeente, die voorafgaat, die gepaard gaat, ja, die blijft in het leven des geloofs, waar de vergeving der zonde beleefd wordt, daar is men, en gaat u dat maar voor uzelf na vanmorgen, daar is men beschaamd als een tollenaar, want dan lezen we diezelfde geschiedenis, als het ware, in het leven van de Heer Jezus Christus, dat hij dat zegt. Ik heb gezondigd in die gelijkenis van die tollenaar. Dat houdt Christus voor je, gemeente. Dan heb je niet veel woorden nodig. Dan heb je niet een heel verhaal. En dan worden al die zonden niet beleden. Maar dan wordt het beleefd. En dan kun je het alleen maar zeggen, Heere, hier zit die kwaal. Ik heb gezondigd. En dan durft men niet te naderen. Laat staan dat men durft te zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. Nee, maar die zonden worden beleefd. En ze worden beleden, dan zijn ze beschaamd. Gemeente, is die schuld gaan spreken in uw leven? Want dat we zondaren zijn, beleiden we. Want zo rechtzinnig zijn we nog wel. Maar als je nu in het dagelijkse leven een schuld hebt bij iemand op de aarde. Laten we maar zeggen een financiële schuld. En je komt die ander tegen. Dan ben je beschaamd als je die schuld niet kunt betalen. Hoeveel te meer zal het dan zijn als de schuld van de zonde gaat spreken? Dan durven we de Heer nauwelijks meer onder de ogen te komen. Dan zijn we verlegen. Dan proberen we het wel om het goed te maken. En we hebben wel gebeden, maar je kunt je hart er niet mee in meekrijgen. En als je dan gaat beleven dat God recht heeft, dat die schuld betaald wordt, dat de zonde gestraft wordt. En als je dat waarlijk gaat beloven, gemeente, dan ga je vrezen dat de Heere gaat komen. En dat hij zal zeggen, betaal me alles wat geschuldigd zijt. Die weduwnaar in het Oude Testament. Ze had nog twee zonen en ze vreesde dat de schuld Heere zou komen. En haar het liefste zou ontnemen wat ze had. Alles kwijtraken, dat is wat in de schuldvergeving beleefd wordt. Alles te moeten gaan missen. En ondanks dat, gemeente, toch al de middelen die de Heer nu zelf heeft gegeven te gaan gebruiken, te gaan aangrijpen, opdat dan die Christus ook in het leven gaat getuigen van de vergeving der zonde. Het zijn de middelen der genade die God ons vanmorgen aanwijst. De Heer gebruikt een knecht, een Nathan, die in de gelijkenis spreekt. En dan heeft David goed begrepen dat het daar ging over een zaak waar hij zelf in zijn hart mee bezig was. En daarom die felle reactie, die man is des doods schuldig. Daarmee tegelijkertijd een oordeel over zichzelf uitgesproken. En dan wist David dat hij verder ging dan de schriften. Want diezelfde David zegt ook, de schrift die zegt, viervoudig wedergeven. En dat haalt David ook aan. Hij kent dus wel de schrift. En hij weet dat de schrift zegt dat hij moet betalen. Maar David spreekt hier over de man die des doods schuldig is. Maar nu gaat God spreken, gemeente. God gaat spreken door zijn knecht dat hij niet des doods schuldig is. Maar daarmee gaat David, Nathan David, de handen niet opleggen. David gaat ook niet zeggen, David, nou moet je het geloven omdat ik het zeg. En ik zal u de zonde vergeven. Nee, maar dan gaat Nathan getuigen tegenover David. En dat hij dan gaat zeggen, de Heere heeft uw zonde
vergeven, uw zonde weggenomen, staat er. En dan staat er in het Hebreeuws eigenlijk een woord waar we het zo kunnen vertalen dat de Heer barmhartig is geweest, bewogen, zich heeft neergebogen, het heeft meegenomen, heeft weggedragen en heeft weggelegd. Daar heeft verbrijzeld. En dat doet ons denken aan wat Jesaja mocht profeteren. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zijn striemen ons tot genezing geworden. Hij verbrijzelt. Die straf is overgenomen. Dat woord wat hier wordt gebruikt, wordt ook gebruikt voor de tempeldienst. Zoals dat te zien is bij de brandoffers van de lammeren. Dat daar de offerdieren gebracht werden in het huis des Heren. En waar de handen werden opgelegd op dat lam wat ter slachting werd geleid. Nu zo spreekt Nathan tot David in taal die hij begrijpt. In de terminologie van de offerdienst. Uw zonde is weggenomen zoals het lam wat buiten de legerplaats werd geslacht. Wel, zo zegt de Hebreeënbrief, zal het lam Gods, wat de zonde der wereld weg gaat dragen, ook buiten de lege plaats worden weggebracht. En nu heeft de Heer uw offerande, uw schuldoffer heeft hij overgenomen. Het betekent dus hetzelfde, gemeente, als uw zonden zijn u vergeven. Ze zijn achter de rug van de Heer weggeworpen. Ze zijn verzonken in die zee van eeuwige vergetelheid. Ja, maar wat is dat voor troost van David dan? En wat is dat al voor ons vanmorgen tot een troost? Want dat staat vast dat Christus voor zijn volk heeft geleden en dat hij de schuld van zijn volk uit zijn boek heeft gedaan. Dan leest de tekst nog eens goed, gemeente. En David zeide toen tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Maar dan moet u de klemtoon leggen op het woordje heeft ook uw zonde weggenomen. Hij heeft het al lang gedaan, David. Hij heeft gedachten des vredes. En nu is dat uw probleem, dat u worstelt met die vraag: zou de Heere barmhartig zijn? Zou die vergeten om genadig te zijn? Want ik zie zijn zoete gunst, zie ik niet, ik ervaar het niet, ik merk het niet meer. Gemeente, hangt het daar nu vanaf of u dat merkt. Zie eens wat de tekst ons zegt: de Heere gaat zijn kinderen leiden van de tijd naar de eeuwigheid. En daar toont hij de vastheid dat hij ze lief heeft. Niet met een menselijke liefde die voorbij gaat. Niet met een liefde die iets in ander ziet. Want de Heere ziet niet in hen. Maar hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Uitverkoren van de grondlegging der wereld. David, nog eer iets van jou begon te leven, stond dat al in de boek geschreven, gekend als een uitverkoren vat. En dat wordt u nu bekendgemaakt. Wat verborgen was die liefde Gods. Daarvan ga ik getuigen. Dat blijft dus niet verborgen, gemeente. Maar dan gaat de Heer getuigenis geven met zijn Heilige Geest aan zijn eigen werk. En hoe doet de Heer dan gewoonlijk? Wel, daar stond na de zondeval, zoekt hij die zondaar op, die al bevende voor hem wegvluchtte. En hij beloofde hem en haar om die Christus te schenken. Heeft hij van getuigd dat hij zou komen. Hij die vermorzeld zou worden, verbrijzeld zou worden. Waarom? Om uw zonde te verbrijzelen. En daarom in die offerdienst, oudtestamentisch David. Van al die offeren die gebracht werden. Ach, die kunnen niet voldoen. die prijs der zielen dat rantsoen, maar hij komt om Gods welbehagen te doen. Hij heeft Gods wet in zijn innerlijk gehad. En hij heeft gezegd, Vader, dat is het welbehagen dat bij u is. En dat zal ik prediken. En daarom, David, dat mag ik nu zeggen. Als een gezond des Heren. Als een dienaar van Christus wegen. Hij heeft uw zonde van uw weg genomen. In Christus. En dat wordt beleefd, gemeente, in dat ogenblikje in het leven waarvan de schrift zegt, als de schuld schuld wordt, als de zonde gaat getuigen, maar als God dan gaat roepen, gemeente, dan gaat die zonde ook roepen, dan gaat die roepen tot God. Het is niet alleen maar dit kwaad wat roept om straf. Waarom zei hij het? Omdat God hem terugriep. Daarom gaat hij roepen. En dat is dat roepen, gemeente, waarvan de schrift zegt, dat is dat roepen uit de ellende. Het is dat roepen uit de nood, uit die put van modderig slijk. Het is dat roepen omdat men zichzelf niet meer kan redden. Dat is wat anders dan wat de schrift zegt, wat wij vaak onder bidden verstaan. Waar we onze schuld onder woorden brengen. Maar dat is dat roepen dat men niet meer kan spreken, niet meer kan bidden zoals het behoort. Waarvan de Romeinenbrief zegt, dan gaan ze roepen, Abba, lieve Vader, gij die in uw Zoon ontferming gunt. Is dat er in het leven, gemeente, des geloofs, dat God ging getuigen van het bloed van Christus. En dat toen het genadige vonnis van God werd uitgesproken over zijn volk en zijn kinderen. Over die zondaars die verlegen waren om dat bloed van Christus. Om het lijden en de gehoorzaamheid van zijn Zoon. Dat dat de enige grond is. En dat toen die zondaar, u wellicht of jij misschien wel, mijn jongen en mijn meisje van morgen in de kerk, dat je dat toen ging horen, dat er schuldvergeving mogelijk is, dat Gods goedheid zeer groot is. Dan kan een mens dan zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. Ach, gemeente, de catechismus beleidt ook opnieuw dan weer, ik arme zondaar. En kijk eens naar het leven van David. Wat doet David nadat Nathan gesproken heeft? Kan hij dan direct zeggen, David spreekt van, uw zonde heeft de Heere weggenomen. En nu is dat ook voor mij. Maar gemeente, hoewel al die kentekenen der genade er mogen zijn, als die schuldbelijdenis daar waarlijk is, dan is die schuldvergeving daar ook waarachtig voor de zulke. En dan zegt de Heer ook tegen hen, gij zijt mijn. Maar nu kan die man of die vrouw dat niet aannemen om het zeggen van Nathans wil. Ze kan het niet aannemen omdat die dominee dat nou zegt. Hoewel ze vast en zeker geloven dat de Heer hem toen heeft gezonden. En dat het een middel mocht zijn waar de mogelijkheid van zalig worden ook voor u zou mogen zijn. En dat ligt vast, dat is waar. Maar hoewel de Heer dat nou zegt, dan zijn daar die vragen, heren. Zou u het dan ook eens opnieuw willen bevestigen dat ik het niet vergis? En dan zien we dat dat de gewone weg ook is, gemeente. David heeft, hoewel hij dat woord gehoord heeft, en hoewel hij daar niet aan zal getwijfeld hebben, dat ligt eeuwig vast. Dat kan niet wankelen. Toen is David in het gebed gekomen. Toen is David met die woorden tot inkeer gekomen. Daar heeft hij verwachting op gekregen. Maar dan heeft hij niet gezegd, nou ligt het vlak. Maar toen is hij daarop gaan pleiten. Toen heeft hij daarom gesmeekt, Heere, wat u nu belooft. Wilt u me dat nou ook schenken? Dat is dat ogenblikje in het leven, gemeente, dat je dan zegt, Heere, u moet de zonde straffen. Maar nu heb ik gehoord dat u uw zonde niet in uw toren in mij wil straffen. Laat me nu niet in het verderf neerdalen, Heere. Ik ben het waard, maar wil me om Christus wil in dat gericht barmhartig zijn. En dan grijpen ze die middelaar aan die in het woord wordt gegeven. Want dan horen ze, hij is niet voor alle mensen. Hoewel hij de enige middelaar Gods en der mensen is. Maar ik lees in uw woord, heren, dat hij de middelaar Gods is. En dat hij getuigt en spreekt tot hen die ontsteld en verslagen zijn in het hart. Maar die in nood en ellende zich hebben vastgegrepen aan hem. En voor de zulke is hij gekomen. Die hem niet meer kunnen laten gaan. Die hem aankleven, die hem vertrouwen op zijn woord. En die hij dierbaar is geworden. Die alles in hem vinden. En die door het geloof dat beamen. Maar die nu tegen hem zeggen. Nou is er in mij geen gerechtigheid. Maar nu getuigt u zelf dat al die gerechtigheid is in Christus. Maar schenk het dan aan mij, heren. Wilt u het mij toerekenen. Opdat ik nimmer meer in het gericht om Christus wil zal komen. Ziet u gemeente. Dat dan ook dus een getuigende zondaar is. Dat hij daarmee gaat getuigen met wat de Heilige Geest getuigt. Mensen die vanmorgen geen rust kunnen hebben voordat ze weer die persoonlijke omgang, die vertrouwelijke omgang met de Heer hebben, zodat ze weten de Heer spreekt tot mij. Maar dat ze dan ook tot de Heer gaan terugspreken en dat doen met het woord wat hij zelf heeft gegeven. En daarom dat getuigenis van Gods genade in zich bevinden. En dat is vanmorgen ook de boodschap die Nathan aan David meegeeft. Nathan zegt het tegen hem, gij zult niet sterven. En dat vonnis lag op hem. Dat ligt op ons allen. Maar zeg Nathan daarmee nu. Nu zult je voor de angsten der dood bewaard blijven. Nu zal je niet in het verderf neerdalen. Oh nee gemeente, dat wordt hier niet bedoeld. Ook dat zal David straks moeten meemaken. Dan zal hij ook door die laatste Jordaan heen moeten. En dan zal het allemaal weer terugkomen wat hij in het leven heeft gedaan. Maar David zegt, gij zult niet sterven, maar, zo gaat dan de volgende tekst verder, dat wel dat kind wat geboren is, omdat de naam des Heeren gelasterd is, zal sterven. Gij zult niet sterven, hoort u gemeente waar dus de klemtoon ligt. Nu gaat David zien dat er een ander gaat sterven, dat het kind gaat sterven, dat Gods toren van de hem wordt weggenomen en dat God de zonde toch straft. Dat God dus aan zijn gerechtigheid genoeg gaat doen. Gij zult niet sterven. En dan merkt de gemeente, dat wil David nu tot die zekerheid komen. Dat het weer goed is tussen de Heer en zijn ziel. Dat hij ook geleidelijk op een bepaalde weg die zekerheid ontvangt dat hij daarmee voor God in de schuld komt. Hoewel God het gezegd heeft, gij zult niet sterven. Zou hij kunnen opstaan? En zou hij onbevreesd weer in het leven terug kunnen gaan? Maar dan gaat David smeken. Gaat hij bidden? Gaat hij klagen over zijn zonde? En hoe dan? Nu, dat kunnen we vinden in Psalm 51. De schriftverklaarden zeggen dat het er alle waarschijnlijkheid is dat David Psalm 51 heeft beleefd en gebeden. Nadat Nathan dit gezegd heeft, uw zonden zijn van u weggenomen. Ziet u wel gemeente, dat daar omdat de worsteling in het leven blijft. Van de vergeving der zonden te weten en te beleven, is het om de schuld te belijden. En dan zo bitter gemeente, dat hij dan gaat klagen over het verbergen van het aangezicht des Heren. En dat hij zelfs gaat smeken, Heren, u spreekt door uw profeet. Maar neemt u toch uw Heilige Geest niet van mij. Hij zou van mij moeten wijken. Heren, ik mis de vreugde uws heils. Maar geef me dat weder. Maar David Nathan heeft gezegd,
De Heer heeft uw zonde weggenomen.
Ja, dat is vast en zeker. Maar geef me nu die Christus, het Lam Gods, geef me dat weder.
Ziet u, gemeente, dat dat het leven des geloofs is wat beleefd wordt. Want als wij nu allen zo ver waren als David in het erkennen van de zonde, dan mag ik het u nogmaals zeggen, dan is de Christus ook voor u. Waar de zonde wordt verzwegen, is de vergeving ook niet voor u. Maar waar de schuld gaat spreken en gaat getuigen, daar gaat Christus ze het leren. Stap voor stap, dat hij die zonde heeft weggenomen. Maar is dat helaas ook vandaag aan de dag niet zo, dat daar velen niet toe komen? Dat we niet schuldenaars voor God worden? En toch wil de Heer vanmorgen nog tot u zeggen, en als we nu naar David zien, dan staat die deur der genade nog open. Dan is die troost daar nog voor mensen die dat belijden. Dan nodigt de Heer nog dat u tot hem zou komen. U die die troost ontbreekt, die de zekerheid ontbreekt, die misschien het geloof ontbreekt. En als u zegt, ja, daar zit juist vanmorgen bij mij op vast. Ik zie de grootheid van mijn schuld. En die leg ik voor de Heere open. Niet maar deze of die zonde. Maar dat ik niet anders kan doen dan de zonde te missen. Maar ik mis nou die troost daarvan. Ik ben er niet zeker van. Mag ik het u vragen, gemeente? Hoe bent u gekomen tot de schuldbelijdenis? Waarom hebt u troost nodig? Kunt u zich niet troosten met wat godsdienst? Wel, dat is toch ook alleen maar het werk van de Heilige Geest. Om te overtuigen van de zonde. Om te laten zien wat u mist. Om plaats te maken. Om van die schuld te overtuigen. Het zien, gemeente, van de schuld en de droefheid daarover. Die naar God is. Die is immers vanuit God zelf gewerkt met zijn Heilige Geest. En daarom, dan zendt de Heer niet in toren Nathan. Ook vanmorgen niet in toren zijn dienaren. Maar ze mogen het zeggen, die Christus getuigt nog. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En in het komen, in de schuld, het komen tot bekering, in het komen van schuldbelijdenis, daarin ligt ook reeds troost. Daarin wordt het leven buiten uzelf gezocht. En daarom, David heeft het beleden in het gebed, nadat Nathan gezonden was. En daarom, als u nou straks de kerk uitgaat, dat u dan in het gebed zult komen, afkomen van uzelf en komen tot hem. Ja, maar u zult zeggen, ik durf niet te komen. Want ik twijfel of dat wel voor mij is, want ik heb het wel gezegd. Ik heb het zelfs beleden dat het schuld is geworden, dat ik het niet kan betalen. Maar als u eens wist hoe ik het zeg, ik kan mijn hart daar niet in meekrijgen. En mijn gevoel, het is zo door en zo dood. Of wordt dan niet afgeschrikt van morgen, gemeente? Hoe was het bij David? Lees Psalm 32 thuis vandaag maar eens na. En al mist u nou die grote overtuiging, die gehele verbrijzeling van uw hart. Het gaat er vanmorgen niet, gemeente, om hoe diep dat beleefd wordt. Maar het gaat er vanmorgen wel om of het u oprechte begeerte is geworden. En of dat oprecht is, kunnen we daaraan weten dat de schuldbeleving zo diep is, dat de schuld zo gaat spreken, dat je een ander gaat nodig krijgen, dat je die borg, die Christus nodig gaat krijgen, dat je hem gaat zien en dat dat nou je oprechte wens is, dat hij geschonken mag worden als die ene middelaar Gods en der mensen. En laat u dan vanmorgen ook niet ontmoedigen, gemeente, want hij is het die mensen nodigt, al zijn ze nog zo
harteloos. En al klagen ze daar van Moïse nog zo over, dat hij ook dat hart wil vernieuwen. En u zegt misschien dat geloof ik ook, dat de Heere zelfs mijn hart kan vernieuwen. En zelfs die vreugde zou kunnen schenken over de vergeving. Maar als u vraagt of mijn droefheid wel oprecht is, dan is dat ook waarlijk mijn vraag.
Wel ook dan, gemeente. Al zou u nou uw hart niet zo kunnen uitstorten als David voor de Heere.
7 dagen en 7 nachten. Zo lang aangehouden. En de Heere heeft zich laten vinden. Laat u dan niet weerhouden om ook het aangezicht des Heeren te zoeken. Al kunt u uw hart daar niet in meekrijgen. U zult het zien. Dat die hem zoekt, die zal hem vinden. En dan wil de Heer ook zelfs nog die oprechte schuldbelijdenis en het gemis van Christus en die boetvaardigheid nog in uw hart werken. Maar dat kunt u ook alleen van hem ontvangen. Hij is ook daarin nog bereid om dat te geven. En hij wil het vanmorgen u nog laten prediken, dat verloren zonen en verloren dochteren zouden komen, en die niet verder durven te komen, dan komt hij naar buiten. En die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Ja, maar zal ik me dan niet bedriegen als ik tot de Heere kom? Dat ik het zeker mag weten dat ook mijn zonden vergeven zijn. Wel, gemeente, het is goed om persoonlijk daarover na te denken. Want genade is geen erfgoed, is een persoonlijke zaak. En Gods woord houdt het ons ook voor. Die verzekerdheid van het geloof wordt ook in de weg van het vorstelend gebed wordt ook geschonken. En heeft de Heer in het verborgene niet gesproken. En hij heeft niet tot de kinderen Jacobs, tot het huis van Jacob gezegd: zoek mij tevergeefs. Die dan tot hem komt en die tot hem nadert, die komt niet op grond van iets vanuit het verleden, maar die komt omdat de Heere de schuld wil wegnemen voor hen die in Christus Jezus zijn. En als u dan nog de blijdschap mist, de vreugde van het heil en dat roemen in God in Christus, dan hopen we daar vanavond iets meer over te zeggen. En wat u dan nog ontbreekt, opent maar uw mond en eist het maar vrijmoedig. En hij schenkt het, zogen het smeekt, mild en overvloedig. Ja, maar ook dat roepen tot de Heer en dat zoeken, het is allemaal vol gebrek. Ach, gemeente, als u een moeder hebt of een vader en die hoort een kind huilen, dat kind kan het ook niet allemaal onder woorden brengen. Een kind kan alleen maar stamelen, maar dan is een moederhart is bewogen. En een moeder gaat dat kind voeden. Niet met vaste spijzen, maar met melk. Wel, gemeente, dat is het woord wat vanmorgen gepredikt werd. Om hun met die onvervalste melk gevoed te mogen worden. Daar is de Heer vanmorgen tot u gekomen. En hij heeft gezegd: dit is nou de weg. We zijn begonnen met de vraag: zou dat nou voor mij ook kunnen? En we hebben het u gezegd. Het woord duidelijk in de weg van het gebed om de schuldvergeving. En dan spreekt de schuld, dat is waar. Maar Christus getuigt en zijn genade getuigt door zijn geest. Zodat ik dat getuigenis van uw genade ook in mij mag bevinden. Amen.
samen eindigen met dankzegging.
We mogen voor u neerknielen, heren, in het besef dat we soms nog zoveel minder als David tot u zeggen, omdat we zo gemakkelijk aan de zonde kunnen toegeven en dat de schuld geen schuld is. Maar dat u vanmorgen ons ook niet in de radeloosheid wilde brengen. Dat u ons wilt bewaren voor het beleiden. Mijn zonden zijn me te groter dan dat ze me vergeven zouden kunnen worden. U hebt het ons voor je gehouden dat het woord door de Heilige Geest aan het hart geheiligd wordt en ons in de schuld brengt. Doet ons dat ervaren, heren, wie we ook zijn, of we nu oud zijn en zo menigmaal al over deze bekende tekst hebben horen preken, maar dat het nu beleefd mag worden, of dat we jong zijn, dan zijt gij dezelfde Christus, heren. Ge zijt in het jonge leven gekomen van David. Niemand had het verwacht, zelfs zijn eigen vader en broers had het niet gezien, maar toch, gij zijt diezelfde, heren. O, kom dan zo met de werking van uw Heilige Geest onder dit volk en wilt u ze doen leven vanuit dat werk wat gij hebt verricht in uw geliefde Zoon. Leert ons bidden, heren, want wie tot u komt, die zal genade vinden. Doe het ons op het overige van deze dag ook zoeken, dat we met de dingen van uw woord bezig mogen zijn, dat daardoor de rustdag geheiligd mag zijn, en dat we ons ook de avond van deze dag gereed mogen maken om te luisteren wat u met uw Heilige Geest te zeggen hebt aan ieder van ons. Vergeef de zonden die er waren en doe uw aangezicht over ons allen in gunst en genade nog lichten, om Jezus wil. Amen. Het zevende vers van Psalm 99 zingen we nog ten slotte. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. 99 vers 7. Ontvang u met binnende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.